Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Dit is aflevering 8 en in deze aflevering gaan we het met Reinier van den Berg hebben over hernieuwbare energie. Reinier, wat is nou precies hernieuwbare energie?
Ja, Victor, we hebben het de vorige keer al gehad over een aantal andere paden die belangrijk zijn naar een duurzamere wereld. Hè. En het ging onder andere over energiebesparing.
Ja.
En we hebben het gehad over bossen aanplanten om CO2 uit de lucht te halen.
Ja.
Maar veel traditionele vormen van energie brengen bij gebruik ook een heleboel extra broeikasgassen in de atmosfeer, zoals CO2. Denk aan rijden met de auto, benzine, diesel, vliegen met kerosine. Het zijn allemaal fossiele brandstoffen die bij gebruik enorme grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer brengen.
En dat willen we niet.
Hebben we dus geconstateerd in de vorige afleveringen. En ja, het woord hernieuwbare energie, het woord zegt het misschien al een beetje. Het is eigenlijk energie waar geen einde aan komt. Ja. Dat steeds weer wordt vernieuwd.
Nou.
En ik vind het altijd wel mooi. Ja, ik ben natuurlijk een weerliefhebber, een weerman in hart en nieren.
Ja.
Toen ik naar deze mooie locatie kwam, moest ik even stoppen op de dijk, omdat ik toch nog wel weer een mooie lucht zag.
Serieus?
Ja, die heb ik nu op mijn telefoon staan. Die laat ik zo direct wel even zien, die foto.
Okay.
Ja,
leuk.
Dus ik ben natuurlijk weerman in hart en nieren. En in het weer zit ontzettend veel energie. Ik krijg er energie van, figuurlijk gesproken, door naar die prachtige woeste buienlucht te kijken die we in deze zomer ook hebben. Mm. Maar er zit ook letterlijk energie in.
Ja.
Wind en zon, die kun je gewoon gebruiken met moderne technologie om ontzettend veel huishoudens en ook voertuigen zeg maar op te laten draaien. Is natuurlijk eigenlijk een oude vorm van energie. Hè? Want Nederland is niet de uitvinder van windmolens.
Nee.
En er zijn al veel oudere culturen bekend die iets deden met windenergie. Heel grappig.
Ja, welke waren dat dan?
Nou, de Grieken.
Ja.
Op Kreta zijn hele oude voorbeelden van windmolens nog steeds te
zien. En wat deden ze daar dan mee met die windmolens? Hetzelfde als wij? Dat we daar ook graan mee maalden?
Bijvoorbeeld.
Dat deden ze
daar. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Ja, in Nederland hebben ze natuurlijk heel veel gebruikt, uiteindelijk ook voor het bemalen, droogmalen, inpoldering. Maar windenergie is dus echt een oude vorm, een oude technologie die nu is gemoderniseerd met die hoge windmolens die nog veel efficiënter voor enorme grote aantallen huishoudens stroom kunnen opwekken. Elke dag opnieuw. En dat is wat ik noem hernieuwbare energie.
Maar eigenlijk is alles in de kern zonne-energie.
In zekere zin wel, want de wind die waait in de weermachinerie, omdat er temperatuurverschillen zijn.
Ja.
En die temperatuurverschillen hebben in wezen te maken met verschillen van instraling van de zon.
Precies.
De tropen dus is het warmer. Ja.
Ja, ja.
Ja, en dat weet je natuurlijk, als jij de open haard flink opstookt, dan wordt het in de haard warm en zuigt die lucht aan en gaat het dus een beetje waaien in de woonkamer.
Mm-hmm.
Omdat het op één plek meer verwarmd wordt.
Ja.
Nou, datzelfde principe vind je in de meteorologie. En als het op sommige plekken ontzettend warm wordt, dan zuigt dat lucht aan. Krijg je een lage drukgebied, als het ware.
Okay.
En zo krijg je wind. Dus wind is in zekere zin een afgeleide van zonne-energie.
Ja.
En beide die kunnen dus aangewend worden. En dat kan steeds efficiënter. Zonnepanelen worden beter, worden goedkoper, zijn steeds beter te recyclen in de verre toekomst.
Maar je noemt nu twee hoofdlijnen, dat is zonne-energie en dat is windenergie. Zijn er nog andere energievormen die je hernieuwbaar zou kunnen zien?
Dat is zeker het geval. Een andere belangrijke hoofdgroep van duurzame energie vind ik geothermie.
Ja.
Geo is aarde en thermie heeft te maken met warmte. En dat betekent dus zoveel als wij hier samen eens eventjes de handen uit de mouwen steken en een heel diep gat graven onder jouw woning.
Liever niet, maar stel dat.
Stel dat we dat leuk vinden.
Ja.
Dan ga je op een gegeven moment merken dat als je echt diep komt, dat het toch wel warm begint te worden. De aarde heeft een warme kern. En als jij na een paar kilometer diep gaat, dat gaan wij met z'n tweeën niet voor elkaar krijgen met een grondboor. Maar als je dat mechanisch doet, op 2 kilometer kun je al water tegenkomen van 70 tot 80 graden. Hè?
Ja.
Nou,
en dat is overal zo.
Ja, nou, de ene plek is dat iets beter bereikbaar dan de andere plek. In Nederland en ook in de wereld.
Ja.
En er zijn plekken, denk aan IJsland, dat is bekend. IJsland is het land van de geothermie. En daar komt die warmte letterlijk aan de oppervlakte.
Ja.
Zodanig dat je daar soms kunt zwemmen in water van 30, 40 of meer. moet je zelfs oppassen, omdat het gewoon thermisch verwarmd water is.
Maar is dat op dit moment economisch haalbaar? Ja. Of is dat niet zinvol nog?
Nee, dat is zeker zinvol. En geothermie in de wereld en ook in Nederland wordt nog wel steeds efficiënter en goedkoper toegepast.
Ondanks de lage olieprijs nu?
Zeker. Ondanks de lage olieprijs. Maar het mooie is, het is dus duurzame energie. Want die kern van de aarde blijft warm.
Mm-hmm.
En die warmte is redelijk onuitputtelijk. Niet helemaal. Als jij met een hele krachtige bron 10 jaar lang op diezelfde plek op 2 kilometer warm water weg
blijft halen, dan wordt het water toch wel koud.
Ja, begint het wel wat af te koelen. Want het is natuurlijk wel zo, als jij er water uithaalt, moet je er ook weer water in pompen.
Ja.
Dus bij geothermie zie je eigenlijk altijd meerdere bronnen. Eentje om warm water te onttrekken en eentje om ook weer water terug te brengen naar de bodem. Want anders krijg je toch wel instabiliteit in de bodem als een risico. Ja. En je wilt geen tweede Groningen met scheurende woningen hebben.
Nee, ik hoor die mensen ook klagen gelijk. Dat moeten we ook niet hebben. Maar heb je overigens enig idee hoe dat komt, dat we op zo'n aardbol leven waar het beneden ons zo ontzettend heet is?
Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de krachten. De zwaartekracht heeft natuurlijk eigenlijk de neiging om alles naar de kern van de aarde toe te drukken.
Ja.
Hoe dieper je in de aarde komt, hoe groter de druk is die uitgeoefend wordt op een object. En dat in elkaar drukken van materie, hoe harder je dat doet, daar komt warmte bij vrij.
Maar dan zeg je eigenlijk dat dat een gevolg is van de zwaartekracht.
Ja, zover ik het begrijp, als meteoroloog heeft dat inderdaad daarmee te maken dat de kern van een enorm object inderdaad door het in elkaar drukken van materie warm is. Dus als je een heel klein bolletje hebt, laten we zeggen, stel dat er een planeetje was zo groot als Nederland,
ja,
een bolletje.
Ja.
Ja, dan is de binnenkant van dat bolletje, ja, dat is dan 200 kilometer diep. Dat zal veel minder heet zijn dan de vloeibare kern van de aarde.
Ja, dus het moet wel een bepaalde grootte hebben. Ik heb ooit ook eens ergens gelezen dat het te maken heeft met radioactiviteit wat daar binnenin zit. Dat het ook een soort kernreactie is. Die daar
dat is bij de zon is dat natuurlijk heel duidelijk. Een zon is een ster. Ja, een ster is wat anders dan een planeet.
Maar dat is kernfusie.
Ja, dat is kernfusie.
Ja, okay.
Dat klopt.
En dat zou dan ook in de aarde zijn? Of is dat weer een andere vorm van radioactiviteit? Ja, ik weet het ook niet.
Dat weet ik niet. Maar misschien is het wel zo dat door die hoge temperaturen in het binnenste van de aarde,
luisteraars hebben helemaal niks aan natuurlijk. Nee. Want jij weet het niet en ik weet het ook niet.
Nee.
Maar we gaan daar vragen.
Ja? Ja, maar nou goed, laten we teruggaan naar het idee van deze aflevering. Is inderdaad hernieuwbare energie. En geothermie wordt met steeds meer succes toegepast in Nederland. Wordt zeker ook in de glastuinbouw gedaan in bijvoorbeeld het Westland.
Ja, dat is natuurlijk een mooie, ja. Heb je geen gas meer nodig?
Nee, heb je geen gas meer nodig. Sterker nog, de moderne glastuinbouw is niet zelden een energieproducent.
Nou.
Doordat ze overtollige hoeveelheid geothermie kunnen produceren. En dat kunnen ze dan bijvoorbeeld met een warmtenet delen met een woonkern in de buurt.
Nou, dat is heel mooi.
Ja.
Maar heb jij enig idee waarom dat nog zo onbekend is? Dat dat niet zo bekend is dat we dat kunnen doen? Want je zou ook zeggen, zoals je ziet, wij wonen hier in een heel klein woongroepje. Zeg maar een huis of 5 à 7. Ik weet niet eens hoeveel met z'n allen zitten hier. Maar je zou dus ook theoretisch kunnen bedenken dat we met die 7 huizen samen een gat gaan graven, bij wijze van 2 kilometer de diepte ingaan, als we daar toestemming voor krijgen.
Ja.
En we kunnen onze huizen verwarmen. Is het zo simpel? Of maakt het
het kan nog simpeler. En dat is
nog simpeler.
Ja, het kan in feite nog simpeler. Kijk, je kunt 2 kilometer diep graven hier in de bodem. Maar dan ben jij wel even een bedrag kwijt van hier in Tokio.
Ja.
Dat is gewoon duur om 2 kilometer te boren, los van vergunning. Maar je kunt met z'n 7 huizen hier ook afspreken. Ik ga maar 80 meter diep boren.
Ja.
En daar heb ik water van bijvoorbeeld 15 graden. Mm. Daar kan ik mijn huis niet mee verwarmen. Maar het is wel stabiele warmte. Want in de winter is dat water ook 15 graden.
Ja.
En als je daar een warmtepomp tussen zet, en een warmtepomp is eigenlijk een omgekeerde koelkast,
ja, dan ga je daar die energie weer uit.
Exact, dan haal je die energie eruit. Dus als jullie met z'n 7 afspreken, we maken een mooie put van 80 meter...
Ja.
En we plaatsen hem 1 of meerdere warmtepompen, dan heb je toch stabiele warmte gedurende de hele winter.
Mm-hmm.
En in de zomer eventueel zelfs ook koeling. Want dan is 15 graden natuurlijk ook weer koel.
Ja.
Als het buiten 30 graden is en jij gaat 15 graden temperatuurwater door jouw vloerverwarming sturen, dan koelt je de vloer van je huis.
Ja.
Dus zo'n warmtepomp, aangesloten op een bron van 80 meter, kan duurzame warmte opleveren. En in de zomer ook koeling. Maar er is 1 keiharde voorwaarde. En dit is een prachtige woning, maar het is er ook eentje met een behoorlijke leeftijd.
Ja.
Dus dan is het wel zo dat jouw woning optimaal geïsoleerd moet zijn. Om dat voordat jij. Juist. Ja. Juist, want anders kan die warmtepomp, zeg maar. Heeft dan toch te beperkte capaciteit. Om de boel warm te houden.
Maar als je nou zo'n warmtepomp hebt, hè, kun je dan die temperatuur hoger maken als dat die 15 graden
ja,
is?
Dus ja,
met andere woorden, kan ik er ook onder douchen? Kan ik het ophogen naar 60 graden?
Ja, precies, dat kan. Ik heb zelf zo'n systeem die inderdaad tot 80 meter diep ook gaat.
Ja.
En met die warmtepomp maak ik 300 liter echt warm water. Warmer dan wat je nodig hebt om te douchen.
Mm-hmm.
Want je hebt ook te maken met risico's van legionella.
Ja.
Dus je moet aan bepaalde temperaturen voldoen als het om stilstand water gaat.
Ja, ja, ja,
en daar heb ik 300 liter van en dat doet die warmtepomp.
Okay.
Mijn woning is zonder aardgas.
Ja.
Maar ik kan met die 300 liter kan ik echt wel behoorlijk lang douchen als ik het nodig vind.
Okay.
Ja.
Dus dat werkt wel. Dus je kunt dat eigenlijk ophogen.
Je kunt het behoorlijk ophogen.
Ja.
Alleen voor de verwarming van mijn huis. Warm ik het maar op tot 25 graden of zo.
Ja.
En dat 25 graden water gaat door mijn vloer.
Ja, waardoor die vloerverwarming dan op die
manier werkt. 24 uur per dag wordt er dan een beetje warmte aan de woning afgegeven. En dat is goed geïsoleerd, dat huis. Ja, en dan blijft het comfortabel warm. Ook als het buiten een keertje min 8 is. Wat bijna nooit meer gebeurt.
Nee, dat is aan de andere kant ook alweer triest. Want daar hebben we het eigenlijk al die tijd over. Dat het klimaat aan het veranderen is.
Ja.
Maar goed.
Ja.
Maar even terugkomend op de hernieuwbare bronnen. We noemen er dus drie. Zonne-energie, windenergie en geothermie.
Ja.
Zeg ik het goed?
De geothermie,
Je hoort mij twijfelen over de goede naam.
Geothermie is goed. Ja.
Zijn er nog meer?
Ja, er zijn er nog meer. En dat is eigenlijk zeg maar het hoofdstuk van bio-energie. Het wordt ook wel biomassa genoemd.
Ja.
En dat moet je denken aan, bio is leven. Organische stoffen, organische resten. Stel dat jij hier.
Ik moet gelijk aan poep denken.
Ja, nou, dat is een voorbeeld.
Okay.
Ja, van mest kan je inderdaad biogas maken.
Ja.
En dat valt onder bio-energie. Dus als jullie met jullie 7 huishoudens jullie poep en alles wat vies ruikt.
Ja.
Op een efficiënte manier, die bacteriën, die gaan die poepjes, die drollen gaan die omzetten. Er komt gas bij vrij.
Ja.
En dat gas kun je gewoon gebruiken in je auto, bij wijze van spreken, als je de goede kwaliteit ervan maakt, dan wel in je keuken.
Je kunt erop koken.
Je kunt erop koken. Bio-energie.
Je kunt op je eigen poep koken. Ik vind het wel een geweldig fenomeen eigenlijk.
Ja, dat is zeker mogelijk. Op grotere schaal kan je dat doen met koeienpoep. Hè? Als je, dat wordt meestal gebruikt om bijvoorbeeld het land weer te bemesten.
Ja.
Hè, dat zie je in deze tijd van het jaar ook vaak gebeuren. Maar je kunt er ook biogas van maken.
Kun je dat ook beide? Met andere woorden, kun je eerst gas eruit laten komen en daarna dat restproduct alsnog op het land doen?
Ja, dat
of
kan. Ja.
Mist die mest dan heel veel?
Nee, dat kan zeker. Ik ben zelf in Afrika geweest om bij een project te kijken waar koffieboeren.
Ja.
Die in bezit waren van 2 koeien. De koeienvlaaien aan het eind van de dag gewoon opscheppen en in een grote, champignonvormige ketel gooien.
Ja.
Zo groot als dat er bijvoorbeeld 5 mensen in kunnen. Een betonnen champignon.
Ja.
Vrij goedkoop te maken. Lokaal, ik heb het over Ethiopië. Wordt ingegraven. Je gooit de koeienvlaaien erin.
Ja.
De micro-organismen gaan daar gas van maken. Het Afrikaanse koffiehuishouden kookt inderdaad op koeienpoep.
Mm-hmm.
En het restant wordt uitgereden. Eigenlijk uitgeschept, want dat gaat natuurlijk niet met trekkers daar, maar dat gaat allemaal met de hand.
Ja.
In de koffie, hoe noem je dat? De koffieboomgaard. Het is eigenlijk een boomgaard.
Ja.
En dat werkt dan nog steeds als bodembemester.
Geweldig, maar Super. Dat zouden we eigenlijk in Nederland ook kunnen. Dus.
Ja, dat gebeurt ook wel. Er worden in Nederland ook best wel dingen gedaan met bio-energie. Maar een andere belangrijke vorm van bio-energie is natuurlijk bijvoorbeeld houtpellets, houtsnippers. Snoeiafval en er zijn allerlei vormen van. En dat is tegenwoordig veel in opspraak, in discussie.
Ja.
Van als je houtpellets gaat stoken in een grote ketel, dan stook je inderdaad wel je huis of je dorp met een warmtenet. Maar waar komen die houtpellets vandaan?
Ja.
Komen die misschien wel met grote schepen uit Amerika?
Ja.
Waar bomen worden omgezaagd om hier zogenaamd duurzaam te gaan verwarmen.
Precies, ja.
Nou, dat is veel in opspraak, vind ik ook wel terecht.
Ja.
Ik vind dat je heel erg goed moet kijken naar de herkomst van die houtpellets. Maar heb jij in een gemeente heel veel restmaterialen over in de vorm van bijvoorbeeld snoeiafval?
Ja, dan is dat wel een oplossing.
Ja, dat is wel een oplossing.
Dan haal je er wel goed uit.
Ja, mits je een ketel hebt die natuurlijk met hele goede rookgasbehandeling er wel voor zorgt dat de bewoners die stroomafwaarts van die ketel wonen niet s'avonds de ramen dicht moeten doen, omdat de gemeente X of Y vindt dat we snoeiafval duurzaam kunnen verwarmen.
Ja.
Dat is dus biomassa. Dus daar is de vierde groep van duurzame energie. Zon en wind is het meest bekend, zie je ook het meest, letterlijk.
Ja, ja.
Geothermie zie je niet, want het zit in de grond. Nou, biomassa, dat zie je steeds vaker. En een hele klassieke vorm is natuurlijk de open haard. Is gezellig, op de vuurkorf buiten, maar is extreem inefficiënt.
Ja, ja, qua warmte, wat dat veroorzaakt zeker.
Ja, zeker.
Heb jij enig idee hoe wij er over 20 jaar bij zitten als we naar hernieuwbare energie kijken?
Nou,
gaat het nu echt maken?
Ja, nou, je ziet natuurlijk, we hebben klimaatakkoorden en doelen afgesproken van zoveel uitstootreductie in 2030 en zoveel in 2050. En dat kan alleen maar als wij naar een maatschappij en een economie gaan waarbij het overgrote deel van de energie die we gebruiken via hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Het overgrote deel. Nu zitten we in totaal, als ik ook naar de transport en alle energie die we in Nederland gebruiken, dus ook vliegtuigen, auto's, et cetera, zitten we volgens mij tussen